Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst, die ook voorbereiding op het heilige avondmaal zal zijn, zal voorgaan dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in 1 Korinthe 1. Voor de verkondiging zullen er 3 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde rondgang is bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. En dat is de voorjaarszendingscollecte. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. En ook vindt u hier de zendingsbussen. Op 14 maart is geboren aan boord van motorschip Salire Robert Jan, zoon van Robert en Manuela van Wijngaarden. Voorafgaande aan de kerkraadsvergadering zal er op dinsdag 20 maart van 19 uur, 7 uur 's avonds, tot 19:30 censura morum worden gehouden in de consistorie. Dit in verband met het heilige avondmaal dat gevierd zal worden op zondag 25 maart. Wanneer u deel wenst te nemen aan het heilige avondmaal en u bent geen lid van onze wijkgemeente, dan verzoeken wij u eerst in contact te treden met de kerkraad. Tijdens het censura morum is daar een gelegenheid voor. We gaan nu zingen lied 189, Mijn Verlosser hangt aan het kruis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 65 en daarvan vers 1. De lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. En vers 2. Psalm 65, vers 1 en vers 2. In verband met de viering van het Heilige Avondmaal volgende week willen we nu in deze voorbereidingsdienst het begin lezen van het avondmaalsformulier. En daarna zingen we samen uit gezang 5 vers 6. Vergeef ons onze schulden, Heer. Gezang 5, dat is het gebed des Heren en daarvan het zesde vers. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het bevolen en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in 1 Korinthe 1, daarvan vanaf vers 17 tot en met vers 25. 1 Korinthe 1, vanaf vers 17 tot en met 25. Wij zijn bezig in deze lijdenstijd met een prekenserie over de aspecten van het kruis van Christus. Daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot zover. We gaan samen nadenken over 1 Korinthe 1, vers 23 en vers 24. Dat lees ik nog een keer. Wij echter prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Tot zover. Wij gaan nu samen de Heere aanroepen in onze gebeden. En wij willen voorbeden doen, dankzegging in de eerste plaats voor de familie van Wijngaarden. Zoals u gehoord hebt, is daar afgelopen woensdag een zoontje geboren met de naam Roy. Wij doen voorbeden voor Willem van Rijswijk. Mensen die regelmatig met ons meeleven. En hij wordt 22 maart in Maastricht geopereerd aan een risicovolle hersenoperatie. En hij heeft gevraagd om voorbeden, dat zullen we zeker ook doen. Ook doen wij voorbeden voor de voortgang van het godsdienstonderwijs hier in Rotterdam op de openbare scholen. Dat is iets wat we eigenlijk niet zo onder de aandacht hebben, maar er zijn momenteel 1500 leerlingen, 30 scholen hier in Rotterdam, openbaar onderwijs, die toch nog een uurtje godsdienstonderwijs krijgen. Maar dat moet de school aanvragen. Maar nou blijkt dat de aanvraag van uren voor godsdienstonderwijs door openbare scholen, dat dramatisch terugloopt. Dus steeds minder kinderen komen zo in aanraking met het evangelie. En laten we de heren ook dit vragen om openingen onze tocht te mogen bereiken. Zullen we samen bidden om zijn zegen? Heer Almachtige Koning der Ere, deze zondagmorgen midden in de lijdenstijd komen wij voor uw troon, o God. We mochten beginnen de eredienst met de lofzang tot u op te zenden in stilheid met diep ontzag. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat zingen de engelen vol aanbidding, maar ook vol vreugde, alle twee. Geef dat ook in ons hart, Heer, door de werking van uw geest. Eerbied en ontzag, maar ook vrolijkheid in u. Blijdschap in u. Wat een geweldige genade dat we tot u mogen komen. Altijd maar weer voor u mogen uitstorten, ons hele hart te allen tijden. Er zijn bij u geen spreekuren. Er zijn bij u geen momenten of uren dat het gesloten is, dag en nacht. Heere, zo bent u geïnteresseerd, hebt u belangstelling in gevallen mensen die naar u niet zoeken en naar u niet vragen. Toch wandelt u, loopt u, rent u ons achterna. Ook vandaag legt u weer de evangelieboodschap in onze oren. U legt uw Zoon aan onze harten. We zijn vanmorgen onder het visnet van het evangelie. En we kunnen gevangen worden. Dat is ook de bedoeling, dat we gevangen worden in uw evangelienet. Wat door uw knechten mag worden uitgezet. En Heer, als we ons vanmorgen opmaken ook om ons voor te bereiden op het heilige avondmaal. Dan is het goed om ons weer te stellen in onze stille tijd voor uw aangezicht. Tussen belijdenis van het geloof en avondmaal, daar ligt elke keer weer die zelfbeproeving. We kunnen nooit gaan op grond van een gedane belijdenis. Wij kunnen nooit gaan op grond van een ervaring met u in het verleden. Wij kunnen nooit aangaan op grond van een vroegere bekering, verandering, levensvernieuwing, maar elke keer weer roept u ons op om onszelf te beproeven. Of we nog in het geloof zijn, het levende geloof, het alledaagse geloof. In die geloofshouding die afhankelijk is van u, die opziet naar u. Of er dingen zijn die weggedaan moeten worden tussen u en tussen elkaar, omdat het in de weg staat, omdat het de groei belemmert. Omdat we merken dat er de laatste tijd zo weinig meer echt doorkomt van u naar ons toe. Dat ligt niet aan u, maar dat ligt aan ons. Heere, geef ook dat we zo ons mogen voorbereiden. Dat we ons mogen zetten voor uw aangezicht. Heere, toets mij, proef mij. Beproef mijn gangen, Heere. En betoets ook mijn verlangen. Dat mijn oogmerk mag zijn, dat mijn ogen en mijn hart op u gericht zullen worden. Telkens weer opnieuw, want mijn ogen wijken zo spoedig af. Heere, slaat u alles weg, opdat het mag zijn volgende week. Niemand anders dan Jezus alleen. Dat we op u weer in liefde mogen staren. We kijken vaak zo scheel, met ons ene oog naar u en met ons andere oog naar onszelf of naar mensen. En dan loenzen we, dan hebben we de blik niet geheel op u alleen gericht. Slaat u daarom alles weg, Heere, opdat we u alleen mogen zien. en weer verliefd op u mogen worden. Dat ons hart weer in liefde tot u mag ontvonken. Dat we als het ware in de bank zitten en dat we wel eens een kus vanuit onze zondige mond op uw wangen zouden willen toeblazen. En zulke mensen met zo'n verlangen, ja, die trekt u. Die roept u. Die verlangen om bij u te zijn. Het lijkt soms onmogelijk. Het gaat niet. Tussen de bank en tussen de tafel, daar staat mijn zondig hart. Maar Heer, aan de andere kant is het ook weer zo makkelijk. Als u er maar bij bent, dan gaat het vanzelf. Heer, ik wil u bidden dat we zo ook serieus mogen zijn, ook in die voorbereidingsweek. Misschien gaan we al jaren aan en doet het ons eigenlijk al jaren zo bitter weinig. We gaan aan omdat het hoort, maar om nou te zeggen dat mijn hart nou zo vol is van de Heer Jezus, wat is dat dan? We gaan aan, maar we hebben eigenlijk nog nooit die overweldigende liefde die ons overspoelde ervaren. O God, wilt u die mensen ook gedenken? Dat ze zichzelf ook zouden afvragen, ga ik nou eigenlijk wel aan op goede grond? Heere God, u wilt niet alleen schone mensen die gewassen zijn door het bloed van Christus, hoewel dat al een enorme weldaad is. Maar u wilt ook gevulde mensen die niet alleen door het bloed van Christus gereinigd zijn, maar ook door de geest van uw Zoon gevuld zijn. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van de koning zingen. Geef ons zo'n avondmaalsgang, Heere. Als gereinigde mensen, maar ook als gevulde mensen. Ik ben weer helemaal vol van hem. Wij willen u danken, o God, voor het kind wat geboren is bij de schippersfamilie van Wijngaarden. Een tweede zoontje. Heere, zegen ook hen, het jonge gezin. En mag dat jochie ook al vroeg u dienen, u kennen, kinderlijk van u gaan houden. Geef ouders, heren, alle liefde in hun hart om hun baby op u te werpen van zijn allervroegste jaren af. Wij willen voorbeden doen voor Willem van Rijswijk, die deze week een hersenoperatie zal ondergaan. U geeft hem tot nu toe nog rust en kalmte en toch, het is niet zonder risico. En toch moet het. Wij willen hem, zijn vrouw en zijn twee dochtertjes voor de troon van uw genade brengen. Wat een spannende week voor hen. Hoe kom ik hieruit? Kom ik hieruit? Gaat het goed? Zal ik hier een beperking of een handicap aan overhouden? Heren, wij willen hen aan u opdragen. Zoals de vier vrienden die verlamde man voor u neerlegden. En u gaf vergeving en genezing. Zo willen we hem voor u neerleggen, maar ook zijn gezinnetje. Zie op hem in gunst van boven. Draag ze er doorheen, Heren. Houd uw handen onder hem en rondom hem. En mag hij ook ervaren, en mogen ze ook samen ervaren. Er is een God die helpt in nood. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Heren, zo willen we ook aan u opdragen het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Dat zaad wat in stilte werd gezaaid, zegent u dat, Heren. Door al die mensen die dat ene uurtje godsdienstonderwijs mochten geven. Maar we zien dat het dramatisch terugloopt. Dat er geen behoefte meer is aan godsdienstonderwijs. Dat ene uurtje moet er ook maar af. Opent u, Heren, deuren waar mensen die dicht dreigen te gooien. Opdat ook kinderen in Rotterdam, die van u niet alleen vervreemd zijn, maar die u helemaal niet kennen, dat die toch, al is het maar een uurtje per week, zullen horen van de heiland der wereld. Van uw naam, Heer Jezus. Zegent u dat zaad wat tot nu toe gestrooid is en wordt. En mag er een blijvende opende deur zijn. Want als u opent, dan zal er niemand sluiten. Geen directeur van een openbare school kan dan die deur sluiten. Heer, zo dragen we alles aan u op. Gedenkt u degenen die in de rouw zijn. Bijzonder in België. O God, dramatisch ongeluk, wat er gebeurd is in Zwitserland. die witte doodskistjes met de kinderen daarin die overleden zijn. Wat een aangrijpend, wat een nameloos verdriet. Heren, daar zijn geen woorden voor. We dragen ook hen, de ouders van die slachtoffertjes, aan u op. En allen die daarbij betrokken zijn. Heren, wilt u ook daar aanwezig zijn? Uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Psalm 69, vers 8. Genaak in gunsten tot mijn ziel. En vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Psalm 69, vers 8 en vers 9. Gemeente, ik zet boven de preek van vanmorgen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En ik wil erbij een drietal gedachten gaan bepalen. Naar aanleiding van de tekst. Allereerst de kern van de prediking. Er staat in 1 Korinthe 1 vers 23. Wij, zegt Paulus, echter prediken Christus de gekruisigde. Ten tweede de aanstoot van de prediking. Er staat voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. En ten derde de rijkdom van de prediking. Er staat in vers 24, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, predikten wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Drie gedachten. We letten ten eerste op de kern van de prediking. Ten tweede op de aanstoot van de prediking. En ten derde de rijkdom van de prediking. Gemeentekinderen, elke godsdienst heeft wel een symbool. Als we kijken naar het boeddhisme, jongelui, die hebben het symbool van de lotusbloem. Islam heeft het symbool van de halve maan. Het jodendom heeft het symbool van de Davidster. Het marxisme had vroeger het symbool van de hamer en de sikkel. En het christendom heeft het symbool van het kruis. En toch was het kruis niet het oudste symbool. In de eerste eeuwen was het veel meer wandschilderingen. In de catacombes van Rome, die onderaardse gangen van Rome, die bewijzen dat. In die eerste eeuwen was het veel meer de vis. Ichtus, eigenlijk geheimtaal, Jezus, Christus, de Zoon van God, de Redder. Ichtus, geheimtaal. Of een pauw, beeld van onsterfelijkheid, wie in hem gelooft heeft eeuwig leven. Of het beeld van een palmtak, een beeld van de overwinning. Allemaal christelijke symbolen. Niet het kruis. In de eerste eeuwen was dat juist een teken van spot en vernedering. Het kruis is eigenlijk pas gekomen ten tijde van Constantijn de Grote, de eerste keizer die christen werd, althans dat beleed te zijn. Hij had een droom gehad, keizer Constantijn, en hij zag in zijn droom een lichtend kruis aan de hemel. Helder glanzend kruis aan de hemel. En hij zag daaronder de letters in dit teken, in hoc signo vinces. In dit teken zal jij overwinnen. Hij stond aan de vooravond van een belangrijke veldslag. En inderdaad, hij wint. En sindsdien is hij christen geworden en heeft hij het kruis in dit teken overwin je. Heeft hij het kruis als christelijk symbool ook verheven. En dat zie je overal. Gebouwen die in een kruisvorm gebouwd zijn. Kruis, de toren. Je hebt mensen, kinderen, je hebt sommige christelijke tradities waar ze kinderen dopen. En het kruisteken op het voorhoofd maken. Op veel graven staat een kruis. En heel veel jongelui hebben een kruisje om hun hals hangen. Nou, vanmorgen eigenlijk de vraag. Iedereen kent het. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? In de eerste plaats, gemeente, is het kruis voor ons een teken van verzoening. Maar dat was niet de eerste gedachte in die tijd van Paulus als hij schrijft aan de Korintiërs. Was het kruis veel meer een teken van smaad, schande. Een gruwelijke dood waar een erge boef aan heeft gehangen. Als ik aan u vraag, weet u wat een dodencel is? Nou, dodencel, ja, dan denk ik aan Amerika. Dan denk ik aan hele erge misdadigers die dat dan echt wel verdiend hebben. En die dan in zo'n dodencel wachten totdat ze de elektrische stoel krijgen. Of een dodelijke spuit. Een dodencel, daar zitten de ergste boeven in die de dood verdiend hebben. Nou, zoiets, daar dacht men aan bij een kruis. Niet aan verzoening in de eerste plaats. Maar aan schande. Als smaad. En dan zegt Paulus, en daar moeten we moeite voor doen om te begrijpen wat hij nou in Korinthe wil zeggen. Hij zegt, dat is nou de inhoud van mijn prediking. Hij zegt in onze tekst, wij prediken Christus als de gekruisigde. Dat klonk in de oren van de Korintiërs in die tijd als volstrekte onzin. Wij prediken Christus, de gekruisigde. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Goeie vraag. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Nou ja, als je die vraag stelt, dan zeggen mensen wel eens van... Preken, dominee, dat moet je nou eens afleren. Dat hebben ze al veel te veel en veel te lang en veel te vaak gedaan. En mensen die van de kerk zijn afgeraakt. Vroeger heb ik wat onder die preken moeten zitten. Ik had het die man aan me en bleef maar doorgaan. Preken... Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Nou, jongelui, je mag het zeggen. Hoe vind je dat er gepreekt moet worden? Kort, dominee, kort. Moet je eigenlijk wel preken? Ja, want er staat in vers 23 en ook in vers 21 al... dat het God behaagt door de dwaasheid van de prediking... te behouden degene die geloven. Het is dus Gods... wil dat er gepreekt wordt. En die dwaasheid van de prediking ligt daarin. Wat is er dan dwaas? Nou, de inhoud is zo dwaas voor menselijke oren. Namelijk een gekruisigde Christus. En God zegt, en dat wil ik dat dat verkondigd wordt. En als hij verkondigd wordt, dan zal dat ook vrucht geven. Dan zullen de mensen tot geloof komen en behouden worden. Niet alle mensen. Dat is het middel wat God heeft ingesteld. Dwaas. Is dat nu nog zo? Ja, dat is nu nog zo. En dan moet u vooral letten op dat kruis, want dat is het aanstootgevende. Als het gaat over wie is Jezus. Nou, daar kan je nog wel een gesprek met mensen over hebben. Als er in de EO-visie wordt gevraagd aan een BN'er, wie is Jezus? Nou, dat was een inspirerend figuur, een historisch figuur. Heb goede dingen gezegd, heeft veel mogen betekenen voor de mensen in die tijd. Als het gaat over Jezus, is het een edel figuur. En de bergreden, nou, dat zijn hoge ethische idealen. Maar als het gaat over het kruis, dat geeft ergernis. Dat er een ander voor mij mijn schuld moest betalen, geef mijn postje maar een fikkie. Zei een bekende kerkelijke hoogleraar. En Paulus zegt, ik zeg het met smart, maar er zijn veel vijanden van, niet van Christus, vijanden van het kruis van Christus. Dat is de dwaasheid in de prediking. Maar het is ook het hart van de prediking, eerste gedachte. Het is het hart van de prediking. Ik ga even met u terug naar vers 17, daar ben ik begonnen te lezen. Hij zegt, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen of het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden... opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dat staat centraal. Zo mooi hier, de kansel, kruis voorop. Dat staat centraal. Niet met wijsheid van woorden. Niet met een welsprekende redeneertrant. Een vlotte babbel. En dan moet u bedenken, gemeente, dat in die tijd Korinthe, even in die setting... Korinthe, havenstad, een hoop Joden... die graag een teken wilden zien, een hoop Grieken die graag pochten op hun wijsheid. Beroemde cultuur, grote cultuur, beroemde mannen. Als het maar filosofie is, wijsbegeerte. Daar stonden de Grieken onbekend. En dan zegt Paulus, nou ga ik naar jullie toe, dan kom ik jullie niet met wijsheid van woorden. Niet met een filosofische redeneertrant over, nee. Dan moet u bedenken... Paulus die komt net uit Athene en dan in Korinthe. Lezen we in Handelingen. Hij is in Athene geweest. En het opvallende is dat in Athene, daar heeft hij het nou wel gedaan met wijsheid van woorden. Hij stond er op de Areopagus. Je kan dat lezen, Handelingen 17. Zat hij op de Areopagus. En dan komen er al die wijze geleerde mannen, filosofen, stoïcijnen, mannen en nog wat. En die willen wel eens horen wat Paulus voor nieuwe leer heeft. En dan gaat Paulus daar moeilijk zitten te doen op die Areopagus over. Dan gaat hij hun geschriften aanhalen en zo. En hij gaat ze op hun eigen argumenten proberen te overtroeven. En ik vind het zo opvallend dat aan het eind van Handelingen 17, als hij dan die Areopagus heeft geredeneerd en gedebatteerd, dan staat er kwamen er maar heel weinig tot geloof. Er is geen gemeente ontstaan in Athene. Weinig mensen, weinig vrucht op de prediking. Nou, en dan gaat Paulus vanuit Athene en dan gaat hij naar Korinthe. Het lijkt net, ik zeg het maar een beetje menselijk. Ik weet ook niet of het helemaal klopt, maar ik vind het in ieder geval wel heel erg opvallend. Ik zeg het maar een beetje menselijk. Dan heeft hij zijn lesje geleerd in Athene, komt in Korinthe en zegt hij, nou ga ik het anders doen. Nou ga ik het niet doen met logische argumenten of mensen proberen in hun redeneringen, of dat het geen cirkelredenering is, of het geen drogredenen zijn. He, logisch opbouwen. Nee, hij zegt, dat stop ik mee. Ik ga nou alleen maar prediken Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb niets anders voorgenomen om onder u te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat in de stad met allemaal van die wijze mannen, Korinthe. Daar hadden we net zoveel als in Athene. Ik kan begrijpen dat hij zegt, ik doe het met veel vrezen en beven was ik onder u. Maar toch, dat heb ik me voorgenomen. Ik wil de Heere Jezus als de gekruisigde onder u aan uw hart leggen. En die prediking heeft God willen zegenen met veel vrucht. Rijke vrucht. Er kwam een gemeente. En wat voor gemeente? Zie je wel? Het behaagt God door de dwaasheid van de prediking. Al klinkt het in de oren nog zo dwaas. Al gaat het tegen je verstand, je verdorven verstand in. Dat woord van het kruis, dat mag niet ijdel worden. Dat moet schitteren. Nou, dat is onze eerste gedachte, het hart van de prediking. Het is ook het hart van het avondmaal. Een gekruisigde zaligmaker. Het hart van de prediking ook hier, dat moet het zijn. Elke zondag weer opnieuw, van mij en van gastpredikanten. Als de Heere Jezus en die gekruisigd, als er in hem niet geroemd wordt, dan is de prediking inhoudsloos. Dan lijkt de prediking net zoals op dat beeld in Rotterdam Centrum van Zadkine, het man zonder hart. Je ziet een menselijk lichaam, maar op de plek waar het hart moet zitten, zie je een groot gapend gat. Ik mis het hart, dominee. Ik mis mijn heiland. En de rest is allemaal interessant en voel voor theologen, maar als ik niet hoort van mijn heiland, mijn verlosser, en van zijn heerlijk werk voor mij volbracht, dan smaakt de preek me niet. Het is het hart van de prediking. Wij prediken. In de islam prediken ze Allah Akbar. Allah is groot. En het jodendom heeft veel op met Mozes. Zijn mondeling en de geschreven wet, Mozes. En de moderne heidendom predikt de mensen. En NCRV die geloven in, wij geloven in mensen. Die predikt de mens. Humanisme. En Paulus, wij predikten een gekruisigde Christus. Met passie. Hij prijst hen aan. Dan komt het er nog zo stuntelig uit, want het was geen debater. Avondmaal is het ook zo. Volgende week avondmaal. Waar denken we dan aan, gemeente? Avondmaal. Ja, dan denken we aan de Heer Jezus. Ja, meer. Ik wil iets meer horen. We denken niet alleen aan de Heer Jezus. Want, ja, we denken niet alleen aan zijn woorden die hij gesproken heeft aan de tafel. Hoewel dat woorden waren van genade. Op zijn lippen waren uitgestort. Maar zo denken we niet aan hem in de eerste plaats. Wij denken ook niet aan de tafel, aan de wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan. Machtige wonderen van genezing, van dode opstanding, van bevrijding. Maar zo denk ik niet aan de tafel aan hem. Ik denk ook niet aan de tafel aan de Heer Jezus toen hij gedoopt werd. En toen daar de duif, de Heilige Geest als een duif op hem daalde en die stem van de Vader klonk. Deze is mijn geliefde zoon. Nee, zo denk ik. Ik denk ook niet aan de tafel aan de Heer Jezus toen hij verheerlijkt werd. Die berg. Wat was dat een hoogtepunt van zijn leven. Toen hij straalde op de berg. En toch denk ik niet aan hem in die hoedanigheid. Hoe dan? Ik denk aan mijn heiland als de gekruisigde. Als dat brood breekt en je ziet de wijn gegoten worden in de beker, dan denk ik aan zijn vergoten bloed, zijn gebroken lichaam voor mijn ongerechtigheid. En dat bloed dat mij bevrijdt. Gij verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En daar ben ik hem zo intens dankbaar voor. Dat is het hart van de prediking, maar ook het hart van de sacramentsbediening. Wij prediken Christus de gekruisigde. Ik denk aan hem hoe hij stierf op het kruis van Golgotha, dat verzoenend sterven in zijn zelf opofferende liefde. Hoe hij zijn leven gaf als een losprijs. Hoe hij God de Vader verheerlijkt heeft, de verzoening voor mij heeft aangebracht. En het oordeel van God over mijn zonde wilde ondergaan in die 3 uren van duisternis. Ik denk aan de Heer Jezus. In de hoogste openbaring van zijn liefde, toen hij zichzelf gaf aan het kruishout, om zo mij te redden van de dood. Nou, als eerste gedachte, hart van de prediking. Ja, gemeente, nou wil ik nog even verder gaan op dat schande aspect, want dat kennen wij eigenlijk helemaal niet meer. Ik wil dat hier gaan benadrukken vanmorgen. Als we denken in de prekenserie over aspecten van het kruis, dan moet ik dit zeker noemen, dat het een schande was. Een smaad. Er is niets zo schandelijk en smadelijks dan een kruis en een gekruisigde. Dat was de wreedste en de meest afschrikwekkende straf voor de ergste misdadigers. En nou komt Paulus daar in Korinthe, bij al die geleerde mensen. Ook bij havenarbeiders, die waren er ook inderdaad. Grieken, Joden. En nou preekt hij mensen. Moet u horen hoe belachelijk dat klinkt. In natuurlijke, in gevallen mensenoren. Mensen, nou predik jullie. Nou kom ik jullie de boodschap brengen. Dat er voor jullie nou alleen maar heil en behoudenis ligt in iemand die aan een hout gehangen heeft. En dat de enige manier om gered, om behouden te worden, is geloof in een gekruisigde, een vernederde mens. Dat is schokkerend. Probeer me eens te volgen. Elke heiden van nature die die boodschap uit de mond van Paulus hoorde in Korinthe, die zei, man, onzin. Die wezen dat spottend af. Denk je nou echt dat wij gaan geloven dat er heil ligt in iemand die de marteldood aan het kruis is gestorven? Denk je nou echt dat wij aanbidders worden van een gekruisigde boef? Zo kwam dat over. Moeten wij gaan vereren een God die als een misdadiger daar hangt aan het kruis? Dat is waanzin. Wij prediken Christus de gekruisigde. Het is een volstrekt wonder als er mensen door die boodschap tot geloof komen. En toch gebeurt het. Gemeente, ik zie een paar lijnen. Dat gaat over het kruis. Om uw gedachten eens wat te ordenen. Wat uw aandacht zo eens mag verder gaan. Op hem gevestigd zal staan. Als het gaat over Christus de gekruisigde, dan zie ik 3 lijnen. De eerste lijn is inderdaad die lijn van wat mensen hem aandoen. Het kruis als een martelpaal. En Jezus die de marteldood stierf. Het kruis als een martelplaats. Wat een ontdekkende boodschap. Dat mensen bezeten door de Satan, aangehitst door de duivel. Dat mensen hem hebben gefolterd. Dat is het kruis. Gefolterd, gemarteld, gegeeseld, gedood. Lichamelijk geweld gebruikt om zijn handen en zijn voeten kapot te slaan. Hij werd slachtoffer van menselijke haat en nijd. Hoewel hij zelf alleen maar zegende, liefde gaf. De mensen hielp, troostte, bevrijdde, vergaf, genas de onschuldigen. Joden en heidenen, Hosanna. Kruis hem in 1 week tijd. Zijn supporters. Hosanna. Zijn supporters. Die hebben meegewerkt aan zijn marteldood. Joden, Judas, de priesters, ook de heidenen, Pilatus, de Romeinse soldaten. Hierin zie je, gemeente, als ik mijn aandacht op het kruis vestig en ik zie die lijn van mensen naar hem toe, dan zie ik de boosheid, de verdorvenheid van de mens ten hoogste toppunt stijgen. Hoe mensen boosaardig vanuit hoe wij hem al die jammeren aandeden. De menselijke misdaad op zijn hoogst. We hebben ons vergrepen aan de Zoon van God. Het kruis als het vreselijkste lijden, als een martelwerktuig waar hij gefolterd is. Wat een schuld, wat een zonde heeft mensen op zich geladen, dat is één. Dat is de lijn van de mensen die hun schuld is vergroot. Niet alleen door ze de wet hebben overtreden en de profeten hebben gedood, maar omdat ze de Zoon van God hebben vermoord, aan het kruis gehecht. Dat is één. Maar, dat is een feit. Dat is het feit. Dat is het feit. Maar nou zie ik nog een andere lijn. Dat is de lijn van God. En nou, o wonder van genade, nou wordt het feit, wordt ook heil. Heil. De plaats van de grootste boosaardigheid van de mens wordt ook, is ook tegelijkertijd de plaats van de grootste liefde van God. Voor diezelfde wrede mens die er niks van hem moet hebben. Dat komt nou op één bij die ene plek. De martelaar is ook de middelaar. Door mijn zonde, maar ook voor mijn zonde. Hij stierf de marteldood, maar die marteldood was ook een zoendood. Die schandaad wat mensen hem aandeden, was ook een heilsdaad. Mensen maakten hem tot slachtoffer van hun brandende haat. Mensen maakten hem tot slachtoffer en God maakte hem tot een zondoffer voor mijn schuld. Voor mijn zonde. En gemeente, hoe meer we nou oog krijgen voor onze eigen schuld en ons aandeel daarin, hoe meer we ook gaan zien de omvang van zijn verzoeningswerk, hoe groot, hoe rijk, hoe diep dat is. De lijn van God. Het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Met dat die hamers op hem sloegen, behaagde het de Heer, feit en het heil, behaagde het de Heer om hem te verbreiden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Daar zie ik het kruis als een, niet alleen als een martelpaal, maar ik zie het kruis als een, mag ik het zo zeggen, als een rechtszaal. Als een rechtszaal. Wij schuldige mensen. Maar God de rechter had het bepaald. De straf plaatsvervangen die jullie hadden verdiend. Gaat hij dragen. Christus neemt de schuld op zich. Plaatsvervangend draagt hij de straf, opdat er voor mij vrede zou zijn. Het oordeel van God over mijn zonde wordt door hem gedragen. De rechter zegt, hij zal boeten. Hij mag boeten, plaatsvervangend voor elk die in hem gelooft. Daar hangt hij als een zondoffer, als een schuldoffer. Een offer voor mijn schuld. Hij brengt verzoening aan door God voldoening te geven. Nou, dat is de tweede lijn. De lijn van de mens, martelplaats. De lijn van God, heil. Straf op hem, vrijspraak voor een ieder die in hem gelooft. En er is er nog een derde lijn, die wil ik ook benadrukken. En neemt u dat mee in de komende dagen van voorbereiding op avondmaal. Een derde prachtige lijn. Als ik aan het kruis denk en ik kijk naar het kruis, dan zie ik de mensen brallen, kruisig hem. Ik zie dat God hem straft, plaatsvervangend. Maar ik zie hem ook zelf, hoe hij zelf zich geeft in liefde. Dat kruis is zo'n geweldige liefdesdaad van mijn meester. Spreekt van hartelijke zelfovergave, onvoorwaardelijke, grondeloze liefde. En dat deed hij vrijwillig. Zo'n aanbiddelijke heiland hebben we nu. Niet omdat mensen hem niet moesten. Niet omdat God zei, en nu zal jij die plaats vervangen zijn. Maar hij ging ook zelf. Ik kom, o Heer God, om uw wil te doen. Het kruis, dat is de derde lijn. Dat is Christus zelf. Dat is zijn liefde. Zijn liefdesdaad. Hij gaf alles over. Hij gaf alles weg. Hij gaf alles op. Zijn bloed en zijn leven. Hij werd arm opdat hij ons arme zondaars, schuldige zondaars, de schuld betaalde, ons eeuwig rijk zou maken in God. Nou, dat is evangelie. Onuitputtelijke liefde. Er is een mooi gezang. Er is een mooi gezang. Liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. En dat kan niet anders, of je gaat volgende week gaan prijzen. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankend stof, ja. Als je bedenkt de gemeente. Als je bedenkt die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. Tot in het kruis. Tot in de dood. Er was er één die zijn leven gewillig eens gaf. Gewillig. Het is Gods zoon. Die voor mij stierf. Het kruis. Hij zei, reken het mij toe, ik zal betalen. Griekenland is een schuld van 105 miljard kwijtgescholden in ene keer. Dat is nog lang niet alles, maar in ene keer. Maar met eeuwig gesproken, wat Christus mij kwijtschold is niet de helft, maar is alles. Het kostte hem wel zijn bloed, hoor. Niet zomaar van, nou ja, dan vragen we het niet terug. Nee, hij moest wel voor voldoen. Die schuld moest wel betaald worden. En dat bloed uit zijn zij, dat spreekt mij van schulden nou helemaal vrij. En daar denken we aan, als we volgende week een slokje wijn nemen. Zie je wel dat de Heer Jezus niet alleen de liefde gepredikt heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat heeft hij gepredikt. Dat hij die liefde niet alleen bevolen heeft. Dit is mijn gebod dat je elkaar lief hebt. Maar dat hij die liefde ook zelf bewezen heeft. Dat is de derde lijn. Onthoudt u die drie lijntjes. Wat mensen hem aandeden. Wat God op hem legde. En waar hij zelf in liefde. Dat is de diepste motivatie van het kruis. Dat hield hem ook aan het kruis. Dat hechtte hem ook aan het kruis. Zodat hij er niet van afging. Kruis. Nou, gemeente, de tweede gedachte. De aanstoot van de prediking. Daar hoef ik niet zoveel meer over te zeggen, want nou begrijpt u dat een klein beetje denken. Er staat in vers 23, voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Voor de Joden een struikelblok. Een ergernis, een aanleiding tot vallen. De Joden, zegt hij in vers 22, begeren tekenen. Joden willen graag een manifestatie, een openbaring van macht, van goddelijke macht. En als een Messias dat geeft, dan gaan we erachteraan. Joden begeren tekenen. En dan komt Paulus en die predikt aan de Joden in de Korinthe. Jezus van Nazareth, dat is jullie Messias. Waarvan de oud-testamentische profeten van gesproken hebben. En hij is aan een kruishout aan zijn einde gekomen. Nou, dat is natuurlijk weerzinwekkend voor een orthodoxe Jood. Daar struikelen ze over. Messias. Als wij aan de Messias denken, dan denken de Joden. Als wij aan de Messias denken, zeggen de Joden. Dan denken we aan iemand die inderdaad als teken van goddelijke macht en kracht de Romeinen uit het land verdrijft. En vervolgens het koninkrijk van God, het rijk van de Messias van vrede en gerechtigheid op aarde sticht. Die gaat zitten op de troon van David in Jeruzalem. En daar zijn vrederijk, zijn Messiaans vrederijk inluidt. Dat is ons concept van de Messias. Maar niet iemand die aan een hout hangt. Ergerlijk. Ze ergeren zich de dood aan. Die boodschap. Geen Messias die in zwakheid bloed uit zijn lichaam. Een verminkte die daar hangt aan een hout. Is dat mijn koning? Is dat aller vaderen wens? Is dat de vervulling van de belofte? Jullie hebben toch Jesaja 53 in de Bijbel staan? Ja, maar dat lezen ze nooit in de synagoge. Dus dat slaan ze over. Dat staat wel in het Oude Testament. Ja, maar ja, daar heb je dan geen oog voor. Als je concept zo is, dan heb je geen oog voor dingen die iets anders erin staan. Weet je, ik heb gelezen, schokkerend eigenlijk, maar geef nou precies aan waar het om gaat. Ik heb gelezen dat in rabbijnse geschriften, dat Jezus aan het hout, hè, Jezus aan het hout. Er staat in Deuteronomium, dat moet ik eerst zeggen. In Deuteronomium staat vervloekt is en ieder die aan een hout hangt. Dat kan toch niet de Messias zijn, de gezegende van de Vader. Een vervloekt is dat onze Messias. Ik heb in rabbijnse geschriften gelezen dat die, sommige rabbijnen die vergelijken Jezus met Haman. Haman. Die hing ook aan een hout te bungelen, die Jodenhater. En ze vergelijken Jezus met Absalom. Die hing ook aan een hout van een boom te bungelen. Misdadiger, boef. En nou begrijpt u de ergernis van dat kruishout. Dat kan hem niet zijn. Voor de Joden een erger. En voor de Grieken, nou idem dito. Voor de Grieken een dwaasheid. Hoe dan? Nou ja, die Grieken die hadden, ik zei het al. Die willen graag iets... Iets filosofisch horen. Waar je goed over, iets intellectueels, rationeels, wat logisch in elkaar zit. Christenen, dat zijn domme mensen. Tenzij ze een goed verhaal hebben. Maar ja, dat hebben ze niet. Dus, dwaasheid, naïef, achterlijk. De Grieken in de tijd van Paulus, ja, die wilden graag horen naar een goed verhaal van grote denkers. Mensen die goed konden oreren in de zin van welsprekendheid. Ze hadden ook grote filosofen, Plato en Aristoteles en Socrates en zo. Dat waren de denkers, de antieke denkers. En als Paulus nou komt met Jezus, nou ja, goed, vertel maar, wat heeft Jezus nou voor een nieuwe leer te brengen? Heeft hij misschien iets wat nog slimmer is dan wat Plato en Aristoteles allemaal hebben gezegd? En dan komt Paulus aanzetten met een gekruisigde Jezus. In het concept, weer het concept. In het concept van een Griek was dat zo walgelijk. Dat God überhaupt een lichaam aanneemt, was weerzinwekkend. En in die tijd, goden kunnen wel verschijnen op aarde, maar goden kunnen geen lichaam van vlees en bloed aannemen, want materie is minder waardig. Dus dat God mens wordt, dat is al iets wat niet te pruimen is. En dat vervolgens die God dan nog sterft als een misdadiger aan een hout. En dat Paulus zegt, je moet hem als een God vereren. Ja. Nee, dat gaat er niet in. Dwaasheid. Voor natuurlijke mensen is het een dwaasheid. Geloof jij dan nog steeds in Jezus? Voor godsdienstige mensen is het een ergernis. Maar voor verloren mensen is het de zaligheid. Hij zegt in vers 24, voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is het de kracht van God en de wijsheid van God. Ja. De spot van het kruis. Er is een graffiti schildering gevonden. Een muurschildering. Ik had het net over die onderaardse gangen in Rome. Er is een muurschildering gevonden in Rome. Uit de 2e eeuw. En weet je wat erop staat? Geef nou precies aan waar het hier over gaat. Daar staat op een man, een christen. Een christen. En die man die heet Alexamenos, christen. En hij staat afgebeeld knielend voor een kruis. En aan dat kruis hangt een mensengestalte met een ezelskop. En daaronder het opschrift, sarcastisch, Alexamenos aanbidt zijn God. Nou, dat is dan de waarheid. Zo belachelijk vonden ze dat. Aanbidders van een gekruisigde boef, dat zijn de christenen. Gemeente, de vraag die naar ons toekomt is deze. Niet alleen hoe het met godsdienstige Joden en met de heidenen waren als de Grieken, maar hoe staat het nou met ons? Wat betekent nu het kruis van de Heere Jezus voor jou heel persoonlijk? Roem je erin? Roem je erin? Ja. Paulus zegt, ik wens niks anders te weten dan dat alleen. Hij alleen. Zoals hij is, als de kruiskoning, roem je erin. Kinderen, ik heb eens er is een boek met een titel, aangrijpend ook. Er is een boek met een titel dat heet Het vertrapte kruis. En daarin gaat het over de geschiedenis van een jonge man die christelijk was opgevoed. En op een gegeven moment komt hij in aanraking met moslims. Het zou zomaar in Rotterdam kunnen gebeuren. En uiteindelijk stemt hij erin toe om over te gaan van het christendom naar de islam. Maar hij moest daarvoor wel het kruis afzweren. En weet je hoe dat ging? Er werden twee takken op de grond gelegd. In de vorm van een kruis. En hij moest er met zijn voeten, met zijn schoenen, moest hij daarop gaan staan en die twee takken doorkrakken. Stuk trappen. En laat hij het nou nog echt doen ook. Het vertrapte kruis. En nou is mijn vraag aan jou. Gewoon een simpele vraag maar. Als je niet roemt in het kruis van Christus, misschien ben je dan wel niet letterlijk, maar ben je wel figuurlijk bezig om het kruis te vertrappen. Misschien niet zo heftig, maar wel op een andere, misschien niet met je voeten, maar wel met je gedachten. Of misschien ook al met je woorden. Het vertrapte kruis. Gelukkig, gemeente, daar ga ik mee eindigen. Is er niet alleen de aanstoot van de prediking, mensen die het belachelijk vinden, maar ook de rijkdom van de prediking, mensen die ervoor vallen. De Grieken die zeiden, als je een beetje nuchter, dat zegt Herman Philipsen nog steeds, als je een beetje nuchter nadenkt, dan kan je geen christen zijn, want dat is eigenlijk alleen maar voor mensen die niet nadenken. Het zijn voor domme mensen. Maar wat een zegen, wat een wonder als het verzet wordt opgegeven. Wat een vreugde komt er als het verzet wordt opgegeven en je mag je aan de Heere overgeven. En je mag zijn vrede ervaren. Dat hebben niet alleen domme mensen, maar ook hele geleerde en knappe mensen ervaren. Doen ze niet alleen maar met hun verstand, maar met hun hart in aanraking kwamen met deze gekruisigde en opgestane heiland. De grote kerkvader Augustinus, hij was 32, grootste licht in het Westen. Geen domme jongen. Maar hij kwam niet alleen rationeel, maar existentieel. Met zijn hele hart werd hij betrokken in de worsteling op de levende God. En hij mocht buigen. De reformator Maarten Luther, ook geen domme jongen, dokter Maarten Luther. Ja. De natuurwetenschapper en denker Blaise Pascal, slimme jongen. De filosoof Søren Kierkegaard, nou ik zou er nog wel heel erg lang kunnen doorgaan. Waar allemaal mensen die niet alleen maar dwaasheid denkend, maar het zakte naar beneden. En het hart werd geraakt door deze gekruisigde Christus. De rijkdom van het kruis. Er staat zo voor hen die geroepen zijn, of die tot geloof komen, staat er in vers 21, voor die geloven. Is het Christus de kracht van God en de wijsheid van God. De kracht van God en de wijsheid van God. Jezus, gij mijn kracht en leven. Als het gaat over al die mooie theorieën en filosofieën. Het mag best hoor. En tekenen en wonderen. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam tekenen en wonderen gedaan? Nou, geweldig. Maar weet je, dat geeft me geen zingeving. En dat geeft me geen verlossing. En al die mooie menselijke theorieën, ze brengen me niet de hemel in. En ze laten me in de kou staan. Als ik in lijden kom. En als ik op mijn sterfbed terechtkom. Grote mensen, eenvoudige mensen. Mensen uit allerlei kerken en richtingen. In hun leven verschilden ze. Maar echte gelovige mensen hadden één ding gemeen. Moet je goed onthouden. Je kan in je leven verschillen over doop, over avondmaal. Over verkiezing en verbond en weet ik van allemaal, geestesgaven, tongentaal. Je kan over in je leven verschillen over heel veel dingen. Maar als je een echte, ware gelovige bent en er komt lijden en het wordt stervensstrijd, dan hebben ze één ding allemaal gemeen. Weet je wat dat is? Dat ze simpelweg zich vast hebben geklampt aan het kruis van Christus. Dat is het. Ik klem mij daarom aan Golgotha's kruis. En in niets anders hebben geroemd dan in dat zoenbloed wat daar druppelt van het kruishout. Dat is mijn roem. Dat is mijn houvast als mijn grond. Dat is mijn enige hoop. Voor hen die geloven is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Kracht van God. Kracht van God, aantrekkingskracht van God. Volgende week is het avondmaal hier. Nou, ik weet niet hoe je gesteld bent. Ik zie wel een hele hoop mensen aangaan en ik weet niet hoe het in je hart is. Maar als het nou goed in je hart ligt, dan zie je volgende week aan die tafel, zie je daar dat kruis staan, in gedachten. Sta je in gedachten bij dat kruis van Golgotha en dan gaat daar zo'n aantrekkingskracht van uit. Als ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik ze tot me trekken. En dan voel je als het goed is van binnen, diep van binnen. Terwijl je zit in je bank, terwijl de nodiging uitgaat, dan voel je die trekkracht van het kruis. Niet de overredingskracht van een dominee, die met gevoelige woorden je probeert uit die bank te krijgen. Daar ben ik nooit aan begonnen. Onzin. Maar je voelt de trekkracht van dat kruis. Om bij hem te zijn. En je voelt ook de weerstand. Je voelt ook je jama's. Dat zijn die tegenkrachten. Christus, de kracht Gods. Maar die kracht is gelukkig sterker. En zo zijn er hier ook mensen. Die daarvan hebben geweten. Heere dominee, ik kon op een gegeven moment niet meer blijven zitten. Ik wilde één ding. Ik wilde naar de Heere Jezus toe. Onder dat kruis zitten. Onder de schaduw van die levensboom. Want dat kruis werd voor mij een boom des levens. Kracht Gods. Kracht Gods in je leven. Paulus schrijft dat hier. Hè? Ja, ik ga zo eindigen hoor. Paulus schrijft dat hier. Paulus die weet van de kracht Gods in zijn leven. Christus de kracht Gods. Daar zie ik hem gaan op de weg naar Damascus. Weet je wat er staat in het Grieks trouwens voor dat woord die kracht? Dat woord die dynamis. Dynamiet. Dynamiet. Dynamo. Kracht, dynamiet, springstof, plofstof. Nou, daar zit hij op zijn paard en daar komt Christus, de kracht Gods, hem tegemoet. Nou, die man die wordt helemaal uit zijn voegen getild. Die openbaring van de levende heiland, dat is voor hem als een bom ingeslagen. En zijn hele oude godsdienstige leven werd opgeblazen. Kracht Gods. En daar komt Ananias, terwijl hij 3 dagen blind is, daar komt Ananias. Broeder, Ananias, hij had hem willen doden. Ananias. Paulus wilde Ananias doden, daar was hij op weg naar. Broeder, uw zonden zijn u vergeven. En dan wordt het zo anders. Christus is ook voor jou gestorven, vijand. Je wordt met God verzoend. Christus, de kracht God. Er zijn er hier vanmorgen die zeggen, ja dominee, ik voel me soms zo moedeloos. Zo krachteloos. Waar haal ik de kracht vandaan om door te gaan? geef mij de kracht om door te gaan, want ik val uit elkaar van moeheid. Ik weet niet of ik volhouden. Dynamo, kracht God, die naam zit er ook in. Hoe blijft mijn lichtje branden? Heer Jezus, geef ons de kracht om door te gaan. Hoe krijg je die kracht? En dan zeg ik vanmorgen, dat is maar het laatste wat ik zeg. Weet je hoe je die kracht krijgt? Door elke dag te kijken naar het kruis. Als jij naar het kruis je ogen richt, dan wordt je last licht. Als ik kijk naar het kruis en ik bedenk zijn lijden, maar ik bedenk ook dat dat het teken is van zijn hartelijke liefde, dan krijg ik weer nieuwe kracht. Als jij het kruis van Christus centraal stelt, ook in de bagger van je leven, dan gaat het lukken. Dan geeft hij nieuwe moed en kracht voor allen die hopend op hem wachten. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Hij hangt er mijnentwege, mij ten zegen. Ik eindig met een citaat van Kolbrugge. Gaat over die kracht, hè? Zijn laatste preek, 1874. Zijn laatste preek. Weet je wat hij daarin zegt? Dit. Kracht bezit ik niet om mezelf te bekeren. Kracht vond ik niet om Gods geboden te bewaren, hoe graag ik dat ook wilde en mijn best deed. Kracht vond ik niet om mij tot God te wenden. Kracht vond ik niet om ook maar één enkele zucht te slaken. Kracht vond ik niet om ook maar één enkele zonde, een belachelijk kleine zonde, zwak als een spinnenweb, als een verteerde draad, om die ook maar in stukken te breken. Kracht vond ik niet om mij tegen de wereld en haar smaad te verzetten. En dan komt het. Zo was het echter juist goed. Want juist toen ik zo krachteloos was, heb ik ondervonden dat de Heere de sterkte is van zijn volk. Amen. We gaan zingen Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden. 130 vers 2. We eindigen met een dankgebed. Heren, wij willen u hartelijk danken voor deze morgen, voor uw woord. Als Paulus het ons heeft gezegd en naar ons toegekomen is in de prediking, wat het hart is, dat bent u, Heere Jezus, juist in uw geschonden zijn, in zwakheid gekruisigd. Waar de mensen zeggen, daar hangt een boef. Daar zegt het geloof, daar hangt mijn borg. Waar mensen niet verder zien dan een martelaar, mag ik zingen, daar hangt mijn middelaar, die mij met God verzoent. O Heere, mogen we zo toeleven naar de volgende week zondag. We daar mogen zitten als het ware, onder het kruis. Als de boom des levens. Dat we onder uw schaduw mogen zitten, Heer. En dat uw vrucht voor mijn gehemelte dan zoet zal zijn. Dank, Heere, dat door de dwaasheid van de prediking, waar mensen met hun intellect altijd wat tegenin te brengen hebben, maar dat juist u deze prediking gebruikt om Joden en Grieken, godsdienstige en natuurlijke mensen te brengen aan de voet van koning Jezus. Het is vanaf het kruishout dat hij regeert. En dat geeft rijke vrucht. Mag ook deze preek van vanmorgen rijke vrucht opleveren voor u. Zegent u daartoe de prediking door de werking van uw geest. Ga met ons mee ook het verdere van deze dag in. En hoort u ons in Jezus' naam. Amen. Eindigen met Psalm 103. En daarvan vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond. Psalm 103, vers 4. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.